Korte tijd geleden las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen hoofdstuk 11. De uitspraak namelijk in vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, et cetera, et cetera. Want er is nogal wat over geschreven in het Oude Testament. De strekking van het artikel was, of nou heel Israël zalig wordt of niet, zo stond het niet hoor, maar dat zeg ik nu, of nou heel Israël zalig wordt of niet, het belet ons niet om het evangelie te prediken aan de Joden. En dat is volkomen juist. Niettemin, ik lees zo'n artikel door in de hoop dat is uitgelegd wordt wat onder geheel Israël zou moeten worden verstaan. Maar om een of andere reden gebeurt het dan niet. En eigenlijk zou dan ook nog, nou ook nog, zou in de eerste plaats dat begrip zalig worden is moeten worden toegelicht. Want het probleem is dat wij in de Bijbel heel wat specifieke termen tegenkomen. Ik bedoel, dit uitdrukkingen die wij buiten de Bijbel niet gebruiken, niet tegenkomen. En die uitdrukkingen, omdat ze buiten de Bijbel niet gebruikt worden, gaan een eigen leven leiden. Men kan er een betekenis aan geven, wat men maar wil. Het valt nooit op wat je er ook mee doet. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Mijn vader zei, dat is een van de methoden van de duivel. Die gebruikt de meest fundamentele, specifiek Bijbelse uitdrukkingen en geeft er een andere betekenis aan. Zoals geloven, dat is twijfelen. Hè? Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Dat is niet de betekenis van het woord geloof. Maar het gaat een eigen leven leiden. Zalig worden trouwens ook, want wij wensen elkaar een zalig kerstfeest. U niet trouwens. Het heet trouwens kerstmis dan. Hè? Als het een zalig kerstmis is, dan is het Rooms-Katholiek. Dat moet u weten als u inburgeringscursus gevolgd hebt. Tenminste, dan weet je dat. Hè? Maar wat is zalig? Gelukkig? Welgelukzalig? Die en die. Maar als iemand zalig is of gelukzalig, is hij dan een kind van God of niet? Nou, dat bedoel ik. Alzo zal geheel Israël zalig worden, kan je natuurlijk ook uitleggen dat het betekent dat Israël ooit een feestje gaat vieren. En dat iedereen meedoet, want geheel, dat zou kunnen betekenen dat iedereen eraan meedoet. Ooit werd ik trouwens op het matje geroepen, want zo was het eigenlijk, door iemand, ik probeer geen namen te noemen, maar iemand die mij in ieder geval van jongs af aan gekend heeft, of zij mij nog heeft geboren zien worden, weet ik niet, maar het kan nooit veel gescheeld hebben. Maar toen ik een jaar of 25 was of zo, of misschien 30, weet ik veel, moest ik... Ben ik door haar uitgenodigd, moest bij haar komen. Dat is een dame van Joodse afkomst, maar ik kende haar als zuster die en die, en nog vroeger als kind als tante die en die. En toen moest ik op het matje komen, ze was van Joodse afkomst en zij wilde mij spreken omdat ik gezegd had dat... Nou, ze had van mij begrepen in ieder geval schijnbaar dat niet alle Joden zalig worden. En toen, ik weet nog goed dat ze, het hele gesprek weet ik niet meer, ik weet ook niet meer hoe we uit elkaar gegaan zijn, maar ze hief de handen ten heen. Ik ben een slecht acteur, daar moet u blij mee zijn, maar voor mij is het minder prettig, maar een slecht acteur ben ik, maar ze hief de handen ten hemel en ze zei, o God, u hoort het, Abt Klein Hanevel wil niet dat alle Joden zalig worden. En ze had drie ongelovige kinderen, waarvan één predikant. Met de achternaam Cohen. Bij nader inzien, dat was een aangenomen kind. Iemand die zijn ouders verloren had in de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, ik weet dat daar een hele geschiedenis achter zit. Maar ik weet tot vandaag niet, daarom zit het me nog steeds dwars. Ik weet tot vandaag niet waarom zij nou dacht dat alle Joden vanzelf wel zouden zalig worden. Want ik dacht dat ze de Bijbel beter kenden. Het is een vorm van alverzoening, maar dan beperkt tot de Joden. En sommigen beweren inderdaad dat aangezien alle Joden toch wel behouden worden, zalig worden of wat er maar wezen mag, moeten wij ze dus het evangelie brengen, want anders kan de Heer dat niet regelen zo. En er zijn er ook die zeggen, aangezien toch alle Joden zalig worden, hoeven we ze het evangelie niet te brengen. Maar omdat men toch iets heeft dan met alle Joden, gaat men de Joden helpen in hun ongeloof als volk. Kortom, het is een chaos waar wij dan ineens in terechtkomen. En iedereen weet het, maar niemand weet het. Het waren de dagen van Jeremia. Dat het Joodse volk, daar was sprake van een Joods volk, Juda, rondom Jeruzalem. Het andere deel van Israël bestond niet meer, de staat was vernietigd en er was niemand van overgebleven in het land, zegt de Bijbel. Iedereen was weg, alleen de stammen van Juda en Benjamin waren nog over onder de naam Juda en met een koning uit het huis van David in Jeruzalem. En Jeremia had de opdracht. Nou, had een hele brede opdracht, maar in ieder geval had hij de opdracht om die ondergang van zijn Joodse staat, die staat waarin hij leefde in zijn dagen, aan te kondigen. Dat is wat hij deed. Maar behalve hem, behalve hij, waren er nog anderen die zich voor profeten uitgaven. Valse profeten worden ze genoemd in de Bijbel, maar niettemin, ze gingen voor profeten door en voor priesters en schriftgeleerden. Ze worden genoemd trouwens ook als categorieën in Jeremia zelf. En die leerden precies het tegenovergestelde. En ik kan me voorstellen dat ze daar ook Bijbelteksten voor citeerden uit de vele profetieën die daar al aan vooraf gegaan waren in oudere tijd. In de dagen die soms eeuwen vooraf gingen aan de ballingschappen van Israël. Schriftplaatsen waar staat dat de Heer naar zijn volk zou omzien en dat hij een keer zou brengen in hun ballingschap en dat hij zich over hen zou ontfermen, dat hij zijn volk zou zoeken, dat hij ze zou roepen, dat hij ze zou verzamelen, dat hij ze zou bijeenbrengen en bovendien nogal wat profetieën over Jeruzalem. Dat zou zijn als een lastige steen die niemand zou kunnen tillen dan wel Jeruzalem, de stad van de grote koning. Ik refereer in inmiddels aan de psalmen trouwens, want die zijn net zo goed profetisch. De Heer zou Jeruzalem redden en wat het maar was en bid voor de vrede van Jeruzalem. Die woorden waren al geschreven in de dagen van Jeremia. Die teksten bestonden toen ook. En Jeremia moest zeggen dat het van geen kanten klopte, hoeveel Bijbelteksten ze er ook voor hadden, want de Heer ging Jeruzalem verwoesten. En daarmee de hele Joodse staat. En misschien hebben ze toen ook wel gezegd, dat denk ik niet, maar ik zeg het spottend. Misschien hebben ze ook wel gezegd, wat is dat toch aardig dat er zoveel, dat er hele verzameling van, hoe heet dat, hoe noemden ze dat toch, een heel boeket, een hele verzameling van verschillende Israël-visies zijn in onze dagen. Hè? Toen, in de dagen van Jeremia, dat roepen ze vandaag namelijk, hè. Maar ik moet u net als Jeremia zeggen, die Joodse staat, waar Jeremia wel een burger van was, maar ik niet. Die Joodse staat zal vernietigd worden. En twee van die drie zonen van die mevrouw waar ik het net over had, waren inmiddels burgers van de Joodse straat. Ik heb ze goed gekend, die jongens. Ik weet niet wat er van ze geworden is. Ze waren van mijn leeftijd ongeveer iets ouder. Maar zij dachten ook hun thuis te hebben in de staat Israël. Maar in de praktijk, christelijk opgevoed, maar niettemin, ik denk dat ze die kwijt zijn, kwijt waren. Ik weet het niet. Maar het zijn trieste dingen, dat men vertrouwt op een losse uitspraak die zomaar uit de Bijbel getrokken wordt en die past men dan nog op zichzelf toe ook. Dat waren de valse profeten in de dagen van Jeremia. En de Heer zei daarover, zij profeteerden uit hun hart. Iets dat wij een aanbeveling vinden vandaag. Komt uit het hart. Mijn eerste officiële spreekbeurt weet ik nog goed. En toen kwam na afloop iemand naar me toe die zei, ik heb er niks van begrepen. Maar ik heb wel gemerkt dat het uit uw hart kwam. En ik heb het niet als een compliment beschouwd. Nog niet. Nog steeds niet. Het is nooit weg als het uit het hart komt. Maar het moet uit het woord van God zijn. En men zal het begrijpen. En men zal begrijpen dat als hier staat dat ooit geheel Israël zaten. Er staat niet hoe dat ze wisten. Staat op deze wijze zaten. Maar daar hebben we het nog over. Hè? Er staat al zo. Zal geheel Israël zalig worden. Maar hoe vaak er ook staat dat geheel Israël zal zalig worden, het neemt niet weg dat twee bladzijden eerder staat, en broeder Johan Bos heeft het zojuist gelezen, dat al waren uw kinderen, dat is vers 27 van Romeinen 9, al waren het getal der kinderen, of zonen eigenlijk van Israël, gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. En ik weet niet of u het merkt, maar die in de eerste plaats, het is geciteerd uit Jesaja letterlijk. Hier staat bij dat het is uit Jesaja 10 vers 22. Maar woorden van die strekking vinden we in Jesaja wel vaker overigens. En ik hoop dat u zich herinnert dat wij vele malen herhaald de belofte vinden aan Abraham. En daarna herhaald aan Isaac en Jacob en Efraïm in elk geval. Een belofte namelijk over dat hun zaad zou zijn als het zand der zee. Dat niet geteld kan worden. Zoveel. En hier staat, al was het zo. Hoe talrijk dat zaad dan ook is en hoe talrijk Israël dan ook is. Hoeveel Joden zijn er vandaag trouwens? Kan redelijk geteld worden. Maar goed. Hoeveel er ook zijn, staat er, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wat er overschiet. Dat wat ontkomt. En per definitie is dat een minderheid. De gedachtegang wordt trouwens nog toegelicht in Romeinen hoofdstuk 11. Hier in deze drie hoofdstukken dus. Wordt toegelicht in Romeinen 11, in ieder geval in vers 4, waaruit zou moeten volgen dat het een beetje vaste standaard Bijbelse leer is, dat hoe groot dat volk van God dan ook mogen zijn, in de praktijk betreft het slechts een overblijfsel uit dat volk. Ik weet niet hoeveel inwoners het rijk van Achab had, koning Achab, maar er waren er 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. Maar er waren miljoenen onderdanen. En het was zelfs zo dat Elia dacht, en hij spreekt dat ook uit, en het wordt hier aangehaald in Romeinen 11 vers 2 en 3. Hij dacht dat hij maar alleen was overgebleven. En toen zei hij, nou, er zijn er nog 7000. Is dat veel? Nee, dat is weinig. Zo weinig dat Elia er niet eens weet van had. Hebben jullie dat nog? En dan terug naar Jesaja. Al waren uw zonen als het zand der zee en als de sterren des hemels en wat het maar was. En als de stof der aarde staat er bij gelegenheid ook nog, dat niet geteld kan worden. Er zal slechts een overblijfsel behouden worden. Elders, ik meen ook in Jesaja, zo even uit het hoofd, staat dat het ongeveer zo is dat je een hele boom hebt vol met, wat was het, waren het vijgen of olijven, wat het maar was. En de boom wordt afgeschud. Dat telt allemaal niet mee. Dat is onrijp. En wat dan overblijft is 2 of 3 beziën in de opperste twijgen. Van een hele boom vol met vruchten, maar 2 of 3. En als je een concordantie gaat niet lukken, misschien met de computer, ergens wordt gesproken over dat overblijfsel en het heet een volkje Israëls. Met het verkleinwoord. Een volkje. Een overblijfsel. Een enkeling. En daarna staat er in Romeinen 11, want het was een beetje inleidingen, daarna staat er in Romeinen 11, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe groot is Israël eigenlijk als geheel Israël zalig wordt? Wat betekent dat eigenlijk, geheel Israël? Ja, nou wordt het moeilijk. Is Israël Israël wel? Dat was de laatste regel toch, broeder Bos? Van het, ik heb het niet helemaal kunnen verstaan hierachter, achter de luidsprekers. Maar is Israël Israël wel? Kunnen we ook nog een programma over maken? We moeten zorgen dat we niet al te veel stenen door het tentdak gegooid krijgen natuurlijk. Hè. Is Israël Israël wel? Dat is een goede vraag. Want het is niet alles Israël dat uit Israël is. Dat is Romeinen 9, vers 6. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen. Wat is dat eigenlijk, heel Israël? Paulus gaat hier uitleggen dat niet iedereen daarbij hoort. Niet alle afstammelingen van Abraham. En daarna ook niet alle afstammelingen van Isaac. Want die had 2 zonen. En er wordt Esau ook aan de kant geschoven. Begrijp je wel? Het zijn omstreden begrippen. Er is een goede reden voor waarom dat zo is. Naar onze maatstaven, Israël is eigenlijk geen eigen naam. Maar een titel. Daarna zal er misschien iemand roepen dat onderscheid bestaat niet in die oude talen. Dan zeg ik nee, dat is zo. Maar gelukkig kennen wij het verschil tussen die twee. En daarom kan ik het makkelijk benoemen nu. Ik heb natuurlijk weer geen voorbeelden van bij de hand. Ik ben altijd zo naïef dan. Ik heb weer geen voorbeelden. Oh, ik heb een voorbeeld bij de hand. Ik ken een meneer en die heet Ratzinger van zijn achternaam. Ratzinger. Dat is weer wat anders dan Vos Gezang. Maar die moet ik er weer uitknippen, vrees ik. Maar Ratzinger. Wat een mooi wezen. Ratzinger, die kent u toch, hè? Maar het is jaren geleden dat die man in Rome verdwaalde. Of juist niet, dat weet ik niet zeker. En sindsdien heet hij Benedictus. En sinds hij paus genoemd wordt, of zich paus noemt, heet hij niet meer Ratzinger, maar heet hij Benedictus. Hij zegt, zeg maar Benny, zegt hij. Want ik spreek niet respectvol over dit soort mensen, sorry. Niet van achter de lessenaar in elk geval. Dus vooruit maar weer. Maar begrijpt u het verschil? De man heette Jacob. En die liep tegen de Heer op, tegen zijn aangezicht zelfs, daarom heette het ook Priel. En hij zei uiteindelijk, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En de Heer zegende hem vervolgens, dat aangezicht Gods, dat zegende hem Priel. Denk er maar over na. En hij kreeg meteen een titel. Hij werd in de adelstand verheven. Hij werd uitverkoren van tussen de mensen uit. Nou ja, om te erven van zijn vader en van zijn grootvader. En, maar dat doet er nou even niet toe. Maar hij werd aangesteld. En hij zou een groot volk worden. En dat volk zou eerst geboorterecht hebben over de overige volkeren. Werd dus in de adelstand verheven. En kreeg de daarbij passende titel Israël. En het Bijbelse idee is dat als het volk ongelovig is of wordt, heeft ze daarmee het recht op de titel verspeeld. En dan zegt de Heer, jullie waren Ami, mijn volk, maar vanaf nu of vanaf dan of vanaf wanneer dan ook maar, niet meer Ami, maar Lo Ami, want gij zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Ik citeer hem losjes uit Hosea 1 en 2. Heb je dat nog? En daarna wordt in diezelfde hoofdstukken, Hosea 1 en 2, gesproken over Lo Ami, dat vervolgens alsnog Ami zou worden. Niet mijn volk, wordt alsnog mijn volk. En voor een beetje dispensationalist, ik spreek het in één keer goed uit, want ik heb van de week geoefend, omdat er een boek uitgekomen is, heb ik begrepen. Een Duits boek vertaald naar het Nederlands en uitgegeven bij het Zoeklicht. En nog een uitgever. Uitgeverij Daniel. Nou, in ieder geval twee uitgevers samen die dan dat boek uitgeven. En dat gaat dan over de bedelingenleer als zodanig. Ik weet er verder niks van. Ik heb alleen gelezen dat het uitgegeven is. Dispensationalisme, bedelingenleer. Nou, voor een beetje bedelingenleer ingewijden mag het niet al te moeilijk zijn. Want wij, dispensationalisten, leren dat God een werk deed aan het Joodse volk. Dat het Joodse volk ongelovig bleek, of wilde zijn, of werd, of wat het maar was, in de dagen van de Heer Jezus, dan wel de apostelen. Ze waren ongelovig. En toen heeft de Heer het werk aan het Joodse volk stopgezet. En inmiddels verzamelt de Heer zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat zijn wij, voor zover wij gelovigen zijn. En indien u dat niet bent, dat kunt u vandaag worden. Dat... Ja, dit is gewoon een beslissing die je neemt. Het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Dat is zo, ja. Dat is niet moeilijk, hè. Dus mocht u zich gepasseerd voelen, geen punt, u kunt zo... Ja. Maar dat zijn wij, een volk uit de heidenen. Ik kan het ook anders zeggen... God heeft zijn werk aan het Joodse volk, ik zeg met opzet het Joodse volk, afgebroken. Als je het nauwkeurig neemt eigenlijk ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat was het einde van de 69 weken van Daniel die bestemd waren over het volk van Daniel. Hetgeen is het Joodse volk. En in de toekomst zal alsnog... De 70ste week van Daniel, dat is 7 jaren bij elkaar, passeren. En die beginnen bij dat een ongelovige Joodse staat of natie een verbond sluit met de meest voor de hand liggende vijand. Dat is waar de politieke wereld inmiddels al decennia lang heen onderweg is, overigens. Vroeg of laat gebeurt het een keer en dan begint de 70ste week van Daniel. Een periode van 7 jaar die moet leiden tot de definitieve ondergang, totale verwoesting van deze Joodse staat. Ik had ook kunnen zeggen, het zal leiden tot de bekering van het Joodse volk. Maar opdat u zich niks in het hoofd haalt, het leidt tot de ondergang van deze Joodse staat, inclusief Jeruzalem, waarvan geen steen op steen gelaten wordt. Alleen dan is er een overblijfsel dat in de naam van dat volk blijkbaar de naam des Heren aanroept. En daarmee zijn we bij de bekering van het Joodse volk als volk. Maar daar gaat het er nou niet om. Waar het om gaat is dat wij leven in de tijd tussen de 69e en de 70e week van Daniël. En in die tussentijd doet God wat anders. Hij heeft het Joodse volk losgelaten. Meestal zegt men gewoon, hij heeft Israël losgelaten. En in onze tegenwoordige tijd verzamelt God zich een gemeente uit de heidenen. En deze periode, deze bedeling, wordt dan ook wel beschouwd als een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. En vanuit zeker standpunt is dat goed te verdedigen. Ik bedoel, ik zeg het ook zo. Ik zeg het ook wel eens anders. Want je kan ook vanaf een ander standpunt de dingen bezien en ze opnieuw beschrijven. Daarmee veranderen de omstandigheden niks, alleen de beschrijving verandert. Dat kan. En misschien hebben we het daar vandaag nog wel over. Hoe dat ook zij, waar wij mee zitten en wat ook het onderwerp is feitelijk van deze hoofdstukken in Romeinen, is het eigenaardige verschijnsel, velen weten dat en dit soort woorden vertel ik vaak, het moet wel. We hebben van doen met het eigenaardige verschijnsel dat in Romeinen hoofdstuk 8 gezegd wordt dat wij die gelovigen zijn, wij zijn wedergeboren en daarmee geworden tot kinderen van God. Begrijp je goed, heeft met het judaïsme schijnbaar niets van doen. Wij zijn gelovigen uit de heidenen. Wij zijn gestorven en begraven met Christus, maar op grond van geloof zijn we ook met hem levend gemaakt, heet het. In Efeze heet het zelfs met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. En in Romeinen heet het dan weer, dan zijn wij dus kinderen Gods en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat was Romeinen 8 vers 17. En als erfgenamen, kinderen nog, geroepen tot zoonstelling. Enigszins verdwenen in de vertaling helaas, maar langzamerhand mag ik aannemen dat u dat wel weet en dat in Romeinen 8 vers 15 staat dat wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling en dat wij zijn, vers 23, verwachtende de zoonstelling bij de verlossing van ons lichaam. Hebt u dat? Kortom, wij zijn erfgenamen en we zullen tot zonen worden gesteld, zoals eens Isaac gesteld werd tot zoon van Abraham. Dat was niet bij zijn geboorte, maar dat was later toen Ismaël werd weggezonden. En zoals Jacob gesteld werd tot zoon van Isaac, dat was niet bij zijn geboorte, maar enige decennia later. En zoals Efraïm dan wel Jozef gesteld werd tot zoon van Jacob. Er waren er nog 11 of zoiets, nog 12 eigenlijk, maar goed. Maar het gebeurde pas later, uiteraard, is aanstelling tot zonen. En zo zullen wij tot zonen worden gesteld. Maar het punt is dat als je komt vanuit het Oude Testament en de voorgaande 1079 bladzijden ook gelezen hebt, dan weet je als het goed is dat gewoon dit soort zaken, die van zoonstelling, namelijk aanstelling in het eerstgeboorterecht, dat hij die allang had geregeld en dat hij die zoonstelling gegeven had aan Israël. Maar als Israël in onze dagen dan op een of andere wijze op een zijspoor gezet is en de Heer inmiddels wat anders doet met betrekking tot een volk uit de heidenen voor zijn naam, hoe kan het dan dat God aan die gemeente de zegening geeft, de zegen, en met opzet zet ik het in enkelvoud, de zegening geeft die hij aan Israël gegeven had, dan wel beloofd had, vanaf het allereerste begin. Want wat moest Mozes ook alweer tegen Farao zeggen, Exodus 4. Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken. Let my people go. Nee, doe je het niet? Oké, dan zal ik uw zoon doden. Allereerstgeborene trouwens in Egypte. Hetgeen ook gebeurd is. En Israël kreeg dus eerst geboorterecht beloofd, namelijk zoonschap. Dat was bij het begin van de geschiedenis. Ik zoek het allemaal niet op, maar dat weet u. Exodus 4 is makkelijk. Exodus 4. Dat is aan het begin van de geschiedenis van Israël. En daarna kom je op een min of meer op het eind van de oud-testamentische geschiedenis van Israël. Nou ja, ik bedoel dit. De 10 stammen waren weg. De 2 stammen zouden binnen afzienbare tijd ook definitief verdwijnen. Nou ja, hoe definitief is definitief? Maar ze zouden verdwijnen uit het land in de dagen van Jeremia. En de Heer laat via Jeremia zeggen in Jeremia 31, schrijf het op als je het niet weet. Jeremia 31, de linker bladzijde, links onder het midden, linkse kolom. Israël is mijn zoon. Nou, het lijkt er het meest op dat hij onterfd wordt in de dagen van Jeremia. En voor zover het zoonschap vererfd werd via de stam van Ephraim, en dat was zo, wel, die was al lang verdwenen, al meer dan een eeuw daarvoor. En omdat die weg was, wordt Juda automatisch de erfgenaam, want die andere is er niet, weet u wel. Dan zoek je de meest naaste familielid op, kom je bij Juda, het Joodse volk, terecht. Die hebben dan ook inderdaad toen de naam Israël overgenomen, de titel. Omdat de echte erfgenaam verdwenen was. Zoals de verloren zoon, weet u wel. Hij was de erfgenaam, maar ja, hij verdween. Zat tussen de varkens, tussen de everzwijnen, denk ik. Maar goed. En dus erfde Juda de titel. Dat staat ook in de Bijbel trouwens, hoor, dat zo is. Juda erfde de titel. Niettemin, Israël is mijn zoon, wordt gezegd onder Juda. En Ephraim is mijn eerstgeborene. En de Heer zegt, ik zal nog gedenken aan het gebergte van Samaria. En de bergen van Ephraim. En wat het maar wezen mag aan. En aan de zonen van, de zonen van Rachel enzovoorts. En dat gaat allemaal niet over Juda. Maar wel over Israël in het algemeen. En daar heb ik het nu over. God had een belofte gedaan en hij deed zich gestand op het moment dat hij hevig oordeel over het volk bracht. En daarna leren wij, en toen in onze dagen het Joodse volk in tweede instantie alsnog verdween, weer in ballingschap, de Joden zelf noemen het de Edomitische ballingschap, om een of andere reden. Sinds de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, en dus na de nieuwtestamentische tijd, om zo te zeggen, God verzamelt zich een gemeente uit de heidenen, en raad is wat, die gemeente wordt beschreven, en aan de gemeente wordt toegeschreven de zegening, dan wel de zegeningen die God aan Israël beloofd had. Hoe kan dat? Nou, dat is een probleem. Dat heeft men in brede kring als volgt opgelost. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. En zoals bij ontstentenis van de 10 stammen van Israël de 2 stammen de titel overnamen, zo is bij ontstentenis van de 2 stammen, aan het begin van onze bedeling, de titel overgenomen door het volk dat God zich nu verzamelt uit de heidenen, namelijk de gemeente. En dus wordt de gemeente gezien als Israël. Is daar ook een Bijbels bewijs voor zo'n redenering? Oh ja. Plenty. Plenty. Ik hoef niet eens om te slaan. Ik heb Romeinen 8, 9 voor me liggen. Nou ja, hoofdstuk 10 en 11 zou leuk zijn dat je die erbij mag nemen. Ik ben er niet aan toegekomen. Ik moet me excuseren, maar ik had een lijstje willen maken van schriftplaatsen uit het Oude Testament die in deze 3 hoofdstukken worden geciteerd en worden toegepast op de gemeente. En zo uit mijn hoofd zeg ik, nou, het zijn er minstens 30, dus het wordt wel de moeite waard om het eens te inventariseren. En dat is dan nog maar een bloemlezing. Want voor elke stelling die de apostel Paulus naar voren brengt, noemt hij hooguit 2 schriftplaatsen. Dat staat er vol mee. Het is helemaal niet moeilijk om dat aan te tonen. Dat de zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente. Alleen wij dispensationalisten, let op dat ik altijd wij zeg, hè? Wij dispensationalisten, wij aanhangers van delingen enzovoort, wij hebben ons uitgeput om een lijstje te maken van schriftplaatsen waarin het verschil tussen Israël en de gemeente naar voren gebracht wordt. Is dat een lange lijst? Het antwoord is ja, dat is een lange lijst. Dat kan je goed doen. Niet zij, maar wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Ik bedoel, er is overal wat voor te zeggen en het kan redelijk goed onderbouwd worden met reeksen van schriftplaatsen. Maar hoe is het nou werkelijk? Ik weet wel, als je tegenwoordig zegt wij zijn het geestelijk Israël, dan haal je toch ellende over je heen, zeg. In evangelische kringen althans. We zeggen, je aanhanger van de vervangingsleer. En zo, niemand weet wat vervangingsleer is, maar je bent een aanhanger van de vervangingsleer. En dat is de oorzaak geworden van de Jodenvervolging. Nou, ik denk eerder dat het de oorzaak was van de christenvervolging, hoor. Door de Joden. In de Bijbel. Want die zouden tot jaloersheid verwekt worden, staat er. Door de gemeente. Echt wel. Dat is de strekking van die woorden, zoals Paulus hier in Romeinen 10 ook aanhaalt. Uit het Oude Testament. En waar wij als gelovigen uit de heidenen zeggen dat wij gezegend zijn met de zegeningen van de Messias van Israël enzovoort. Hè. En dat wij in gemeenschap leven met God en zelfs zonder de wet. Hoewel dat tegenwoordig ook niet meer zo populair is zonder de wet, maar vooruit. Dan worden de Joden jaloers. Ze worden boos. En wat doen ze dan? Ze gaan met stenen gooien. Het staat in de Bijbel, sorry, het staat in de Bijbel, Handelingen. Geschiedenis van anderen. Nou ja, van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen. En dan nog de brieven. Christenvervolging is een Joodse uitvinding. Nee, en Jodenvervolging, die vond al plaats in de Perzische ballingschap. Dat is niet een christelijke uitvinding dus. Heb je dat nog? Men leest het boek Rut. Er wordt tegenwoordig maar van alles beweerd. Wat volstrekt... maar van het volstrekt bijbels en historisch onjuist is, maar weten wij veel. En daarom roep ik af en toe eens wat, hè. Breek me de bek niet open, anders ga ik praten over het Palestijnse volk. Dat helemaal niet bestaat, overigens. Maar goed. Hè? Iemand kwam hier vanmorgen binnen en zei, zullen we het de volgende keer hebben over... niet over wat is Israël, maar wat is een Palestijn... Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Komt vanzelf ooit wel ter sprake. Maar de wereld zit vol misverstanden en de theologische dan wel christelijke wereld net zo goed. Waar gaat het hier eigenlijk over in deze hoofdstukken? Over dat zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij u en mij, heidenen. Maar dat u en ik, bij heidenen van oorsprong, wij zijn op juridische grond, en nog een paar andere soms ook, maar op juridische grond zijn wij niettemin Israël. En dat moet je kunnen volgen, de Bijbel legt dat uit. Maar het probleem is dat wij de betekenis van de Bijbelse termen zijn kwijtgeraakt. Dat is één. En de andere is dat de discussie in het christendom tot vandaag eigenlijk alleen maar gaat over één ding. Kom ik in de hemel of niet? Oké, word ik zalig of niet? Of hoe je het maar noemt. Het persoonlijk behoud van een mens, individueel. En ik weet het zeker, want zelfs onder ons, ik gebruik het woord ons iets breder dan dit gebouw, zal ik maar zeggen. Zelfs onder ons maak je het mee, ik in ieder geval maak ik het mee, dat als iemand een lelijk woord zegt, dan zegt iemand anders, ja, ja, en dat noemt zich dan een broeder. Zodat er zelfs onder ons enige twijfel bestaat of iemand er wel bij hoort of niet. En kennelijk dan toch andere normen aanleg dan alleen die van geloof. Nou, daar gaat de geschiedenis dus over. De kerkgeschiedenis, de geschiedenis van de theologie. Het woord uitverkiezing. Oh ja, en dan slaat het meteen weer toe. De neurose slaat weer toe. Heeft God mij wel uitverkoren? He? En men wordt weer bloedzenuwachtig. En anderen worden apathisch. Zeggen, ja, daar kan er niks aan doen. Want je kan er niks aan doen. De God kiest en God kiest. Hij verhardt wie hij wil. En hij ontfermt zich wie hij wil. Ik hoef niet om te slaan, hè. Romeinen 9, was dat nog, hè. God doet maar. Of ik zalig ben, inshallah. Als God het wil. Er zit zo op een verkeerde wissel. Maar het is in alle religies precies hetzelfde, hoor. Je weet het niet. En het hele woord uitverkiezing is belast geworden. Er hangt een heel gewicht aan. Maar wat denkt u dat het woord betekent? Ja, wij gebruiken het woord in de omgangstaal dus niet meer. Maar wat ik in gedachten nou ben. Dat je vroeger, dus zat je met z'n allen te eten. En dan had je geen bestek. Ja, wel bestek. Je had een vork, maar geen bord. Maar wel een pan aardappels op tafel. Daar at iedereen uit. En dan... Dan moest je één aardappel in je mond hebben, één aan je vork en één in het oog. En dat is uitverkiezing. Zo van, zodra ik kan, grijp ik die. Dus je kiest er één uit. En dat zit. En voor welk doel? Ja, dat kan voor van alles wezen. Maar niet noodzakelijk heeft het van doen met uw of mijn zaligheid. Want ja, waar het in werkelijkheid over gaat, het gaat helemaal niet over wedergeboorte of eeuwig behoud of iets dergelijks in deze hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. En daar gaat het zelfs niet over als er staat, al zo zal geheel Israël zalig worden. Israël is uitverkoren volk, toch? Oké, waartoe werd het uitverkoren? Ja, niet om in de hemel te komen, niet om eeuwig leven te ontvangen. Dat lees je niet, dat staat nergens. Laat staan om lid te worden van een of ander Calvinistisch kerkgenootschap. Al is het dan wellicht ook Calvinistisch-Baptistisch. Dat bestaat ook, dat weet u toch, hè? Maakt mij niks uit, wij kennen maar één gemeente. Maar als u mij zou vragen, zou ik zeggen, nou, ik geloof in één algemene christelijke kerk. Lijkt mij. Maar ja, dan krijg je meteen weer die luid die macht over gelovigen willen uitoefenen. Zeggen, ja, maar dat moet zich toch ook op aarde openbaren en uitdrukken. En dat moet dan toch tucht zijn. En dat wil ik dan wel waarnemen. En dan wil ik wel de tuchtmeester spelen. En zo gaat dat. En dan word je van Ratzinger, word je ineens Benedictus. Ik ben bang dat Benedictus toch ooit weer Ratzinger wordt. U weet al wat Benedictus betekent, of niet? De gezegende, gezegend. Ja, Baruch in het Hebreeuws, ja. De gezegende. Nou goed, het verandert dan weer. Nee, waar het over gaat, is dat Israël was uitverkoren. Daar staat in, waar staat het ook alweer? In Exodus 20, geloof ik. Ik kijk even de concordantie rond. Exodus 20, toch? Was het 19? Exodus 19 hoort iets van een ander. Er staat op vele plaatsen meer, maar er staan wel tekstverwijzingen bij. Hè? En die zoek je dan ook op, hè? Daar staat, indien gij mijn stem zult gehoorzamen, dus er is nog een voorwaarde aan verbonden, waar Israël later nog heel wat mee van doen krijgt. Maar dan zult gij mijn eigendom zijn uit al de volken, want gans de aarde, alle volken zijn van mij, maar ik neem jullie daartussen uit en ik promoveer je. We hadden een muziekkorps van, ik meen, een man of 60, maar dat weet ik niet meer, in militaire dienst. Hoeveel het waren, weet ik niet meer. Ik weet alleen dat van de pak een beetje 60 man, werden er 2 een paar maanden voor het afzwaaien bevorderd tot kanonier, want het was artillerie. Anders waren het gewoon soldaten. Tot kanonier eerste klas. En waarom die twee? Ja, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Wij denken dat de compagnies komen dan... Die heet trouwens bataljons. Maar goed, dat hij met een natte vinger gedaan heeft... of met een pijltjesbord op de lijst mikken... of zoiets is dat geweest. En er worden de twee uitverkoren uit de hele... en die worden dan eerste klas. Daar ben je ook mooi klaar mee als je overkomt. Ik was weer niet uitverkoren, nooit. Hè. Maar goed, maar daar ben je ook mooi klaar mee, want voortaan ben je verantwoordelijk. Hè? Als er met de hele club iets misgaat en jij hebt zo'n streep, zo'n corvée-streep noemden we dat, hè? Dan was jij de klos. Hè? Dus je kon het maar beter niet worden. Dat zei Tefje trouwens ook in verband met het Joodse volk. U kent die man, Tefje? Die sprak de eeuwig aan, die deed het ongeveer zoals zuster, tante, die ik niet zou noemen. Met de armen omhoog, o eeuwige, wij weten dat wij het uitverkoren volk zijn. Maar zou u niet voor een poosje wellicht misschien eens een ander volk willen uitverkiezen? Een paar snipperdagen leek hem wel wat. He? Want het brengt rechten met zich mee, maar ook plichten. Maar de verkiezing van Israël tot, er staat er uitverkoren volk, was een verkiezing tot koninklijk priesterlijk volk. Of anders tot een koninklijk priesterdom, of anders tot een priesterlijk koninkrijk, of in gewoon Nederlands een volk van koningen en priesters. Dat wil zeggen, Israël werd geroepen om met God, of onder God, te heersen over de volkeren der aarde. Iemand zei, dat hebben de Joden geprobeerd. En men zegt dat de aanleiding is geworden tot de Jodenvervolging van de dagen van het nazisme, van Hitler, zeg maar. U weet wel. Toen werd verteld dat de Joden samenzweringen op poot hadden gezet om de macht in de wereld over te nemen, enzovoort. Ik moet om die dingen altijd lachen, maar... Ik ga u een andere keer wel eens uit, als ik met pensioen ben, ga ik u uitleggen waarom ik daarom moet lachen dan. Hè? Want ja, ik vind het zo kinderachtig gedoe altijd. Ja, mensen willen macht. Ja, wie niet? Vertel me eens wat nieuws. De Joden ook, nou en? Ja, Hitler ook. Doe maar. Rutte ook trouwens, die vindt het niet leuk dat ik hem nu in dat rijtje noem. Maar ik bedoelde niks bijzonders mee. Zo werkt dat nou eenmaal. Wij hebben wat meer zelfkennis, dus wij beginnen daar niet eens aan. Ik zei, we hebben wat meer zelfkennis, wij beginnen daar niet meteen aan. We doen dat, hè? Nou goed, de Joden ook, zei men. Nou ja, goed, het is streven naar de macht, maar vergis u nou maar niet. De Bijbel zegt dat eens de wereld geregeerd zal worden door Israël. En zo kun je de naam Israël dan ook heel goed vertalen. En de Bijbel doet het trouwens ook, hè. Israël regeert nog met God, staat er dan. Dat zouden ze doen, dat zullen ze ook doen, dat zal gerealiseerd worden in de wederkomst van Christus, want dat is het uitverkoren volk. Het is ook het priesterlijke volk, dat wil zeggen, ik zeg het met Paulus uit, wat was het ook alweer, Romeinen 3, een paar hoofdstukken eerder. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wel nu, de Bijbel, het woord van God, was per definitie toevertrouwd aan wat dan priesters heten. Ze heten priesters omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En ze zijn verantwoordelijk om dat woord te bewaren, te dupliceren, te kopiëren, te verspreiden, te prediken, te onderwijzen, of hoe men heten mag. En als je wat wil weten, de waarheid wil kennen, ga je naar een priester, want die wordt geacht te weten. Dat is Israël. Dat is een verantwoordelijke taak. Daartoe werd het geroepen. En met eeuwig behoud heeft dat niks van doen. Fundamenteel niets. Israël uitverkoren volk. Dat betekent dat het volk geroepen is om het woord van God te bewaren, te beheren, te prediken. En als eenmaal de tijd voor de openbaring van het koninkrijk is aangebroken, om met God te heersen over de volkeren der aarde. Waarbij 10 heidenen zullen grijpen naar de slip van 1 Jood of zoiets, staat er in de Bijbel, toch? De heidenen zullen tot u opgaan. De heidenen zullen uw voedselheren of zoiets zijn. Wat dat maar was allemaal, hè. Ja, het staat allemaal in de Bijbel. En het moet nog gebeuren. Het is nog niet gebeurd. En daar gaat het over. Ja. De vraag is, hoe kan het dat God beloften aan Israël gedaan vervult aan de gemeente van vandaag? En die vraag, ja, die is maar zo niet te beantwoorden. Het zijn niet voor niks drie hoofdstukken als antwoord op die vraag. In hoofdstuk 9 tot en met 11. Het hele Bijbelboek Romeinen wordt er door onderbroken. Dat staat in alle handboeken. Want er staat altijd in dat hoofdstuk 8 gaat gewoon verder in hoofdstuk 12. Maar daartussenin vinden we hoofdstuk 9 tot en met 11 in verband met de relatie tussen de kerk en Israël. Of tussen de gemeente en het Joodse volk. Of men zegt Romeinen 9 tot en met 11 zijn dispensationalistisch van karakter. Zeggen wij dan, hè? Het is een bedelingenkwestie, zeggen we dan. Ja, een bedelingenkwestie. Maar wat staat er nou eigenlijk in die hoofdstukken? En hoe kan het allemaal? En dat is moeilijk omdat het een en ander van doen heeft met wat in het Oude Testament uiteen is gezet. En daar weten wij gewoonlijk heel weinig van. En ik durf het rustig te zeggen. Ik heb jarenlang geworsteld in het leven, broeders en zusters, met het probleem. Nou heb ik al die nieuwtestamentische Bijbelboeken niet alleen intensief bestudeerd, maar zelfs wel 3, 4, 5 keer in het publiek besproken. En dus weer bestudeerd. Ik ken ze bijna uit het hoofd. En dat met het slechte geheugen dat ik heb. Dat ben ik serieus. Maar wat weet ik eigenlijk van Jesaja? Nou, hier en daar een tekst. Het is zo weer kerst, dus dan moet je weer, hè. Er zal een reisje voortkomen uit de oude afgehouden tronk van Izzy. Een volk dat in duisternis wandelt zal een licht zien. En er is uit 's werelds duistere wolken licht, de licht opgegaan. Dan weet je dat weer dus, hè. Maar goed, en Jesaja 53, hij werd om onze overtredingen verwond en straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem natuurlijk, die kennen we. Maar als daar de vraag gesteld wordt, heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard, heb je toch een probleem. Nou ja, enzovoorts, hè. En wat weet ik van al die koningen uit de geschiedenis van Israël. De boeken Koningen en Kronieken, Samuel natuurlijk. Koningen en Kronieken, wat weten wij daarvan? Toch niks. Of wel? Nou, langzamerhand van koning Achab, weet je, dat is een prachtverhaal. Dat is ook niet maar één episode, maar het duurt wat lang, weet je wel, met die vrouw. Dat is altijd boeiend, ze moeten daar nog eens een musical van maken. Dat hebben ze van Judas ook gedaan trouwens. En van Jozef natuurlijk, van Izebel lijkt me ook. Of is dat alles gebeurd? Lijkt me wel een leuke musical. Aan het eind valt het met goede mensen uit het raam, weet je wel. Iemand doet het raam uit, dus sensationeel, geweldig. En dan die honden die daar bloed likken enzovoorts. En dat denken we net goed. Het kring. Hè? Ja, niet dan. Goed, dat weten we dan nog. En Elia, die. En het wilde maar niet regenen. Wij Nederlanders hebben daar ook wel. Het wil maar niet regenen. Heel boeiend. 3,5 jaar geen regen. Ik tekende voor u niet. Nou goed. Hè? Dan heb ik mijn motor tenminste buiten laten staan. Ja, nou goed. Bedoel, maar wat weten wij er verder dan van? Daar kwam Jehu. Weet je nog wat van Jehu? Het huis van Jehu kwam daarna. Ja, jij bent geschiedenisleraar, jij moet het weten. Maar wat weten, dat weten wij toch allemaal niet? En als we het hebben over die 130 teksten... 147. Als we het hebben over die, over al die teksten van Israël en Juda... Ja, mensen zijn je aan te gapen van, wat krijg ik nou? In het zoveelste jaar van de koning die en die van Israël... werd die en die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van die en die, de koning van Juda, werd, weet je veel wie, werd weer koning over Israël. En de koning van Israël streed tegen de koning van Juda. Heb je dat nog? En de koning van Israël, de koning van Juda, maakte een verbond tegen de koning van Syrië, of weet je veel wat. En de koning van Juda maakte een verbond met de farao van Egypte tegen de koning van Israël. Soms denk ik, ga ze allemaal voorlezen. Dan stampen we het erin dat je bij Juda niet meteen denkt Israël en dat je bij Israël niet meteen denkt Juda. Want het zijn twee verschillende dingen. Heb je dat nog? En zo kom je uit het Oude Testament. Het zijn twee verschillende volkeren. Het zijn de beide geslachten waarover de Heer sprak in Jeremia, terwijl een van die twee geslachten al meer dan een eeuw tevoren verdwenen was. En hij zegt, ze zullen zeggen, die Heere, die God van die beide geslachten, heeft hen verstoten. En dan zegt de Heer tegen Jeremia, nee, echt niet. Ik hou mij aan mijn belofte, Israël zal altijd mijn volk zijn. Nee, niet zal, Israël is altijd mijn volk. Zonder onderbreking. En wij dispensationalisten struikelen erover, want wij dachten dat wij in de onderbreking leven. Nee, en Calvinisten, om van de Rooms-Katholieken nou maar te zwijgen, die struikelen erover, want die zeggen, nou, als voor zover letterlijk Israël bedoeld is, God heeft die beide geslachten verstoten. En als men zegt, maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen, dan zeg ik, welke beide geslachten zijn dat dan? De Rooms-Katholieken en de protestanten soms? En ik weet het, dus het eind van het gesprek. Want die theorieën houden geen stand. Nooit. Daarom heb ik meelijden met de mensen die in die discussies verdwaald zijn. Hè? Is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Zo ja, en waarom niet? Kunnen we het ene standpunt bewijzen? Ja. Kun je het andere standpunt bewijzen? Ja. Nou, wat doe je daarna? Zeggen we weten niet. Ik heb mensen die zeggen, de Bijbel is onduidelijk. Nee, het was een theoloog. En die zei, de Bijbel is... Het was een Nederlander. Die Bijbel was, weet ik het, stond in het Reformatorisch Dagblad, of waar het maar in stond. Met dank aan Bos, want als er iets zinnigs of iets belangrijks is, dan zegt hij, dat artikel moet je lezen. Vandaar dat ik op de hoogte ben. Maar die zei, de Bijbel is nou eenmaal onduidelijk, dus er is ruimte voor verschillende opvattingen. Al zijn die soms tegengesteld, wij moeten elkaar niet verketteren. En Terlinde, heel kort geleden nog, de hemel. Ja, wat weten wij daarvan? Daar weten wij niks van. Hemel weten wij niks van. Van hel ook niet trouwens. En of we er naartoe gaan of niet, weten wij niks van. De man herschrijft de Bijbel, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Maar hij weet er niks van. Ik snap die dingen niet. Theorieën, en men zegt, moet maar kunnen. En wij mensen zijn dan verantwoordelijk voor de theorieën. En die zuster zegt, Abklein Hanevelt, die wil niet dat alle Joden zalig worden. En ik weet nou nog niet wat ik daarop zeggen moet. Alsof dat iets uitmaakt wat ik wil. Ik snap niet wat daarvoor belangrijks aan is. En waarom ik daarvoor op het matje zou moeten komen als het al waar was. Wat maakt dat uit? God maakt het toch uit? Was hun idee? Nou dan. Maar de Bijbel zegt hoe het wel is. Want. Er staat in de. Ik neem nou ergens een draad op, hè? Ik neem nou ergens een draad op. Er staat. Heel Israël zal zalig worden. En ik beweer dat dat zalig worden niks van doen heeft. Met wedergeboorte of iets dergelijks van het individu. Maar dat het gewoon wil zeggen dat heel Israël alsnog gezegend zal worden. Namelijk, het zal deel krijgen aan de vervulling van wat God beloofd heeft. Israël zou een koninklijk priesterlijk volk zijn. De vraag is of Israël, niet of Israël dat vandaag is, de vraag is of Israël dat dan ooit in Bijbelse tijden geweest is. Nou ja, tot op zekere hoogte dan. En het enige wat ik kan bedenken is, nou misschien voor korte tijd, enige jaren, hooguit enige decennia, in de dagen van Salomo, denk ik. En daarna denk ik, nou nee, waarschijnlijk ook niet. Ik denk dat dat een misverstand zou zijn ook nog. En dat de dagen van Salomo alleen maar een beeld zijn van de dagen die nog komen moeten. Van het Messiaanse Rijk. En ik weet het zeker hoor. Want ik heb het nagevraagd aan Paulus. En u weet, Paulus die is nogal rigoureus. Die zegt gewoon, is er een belofte van God dat ze koninklijk priesterlijk volk zouden zijn? Hij zegt ja. Hij zegt nou, zoveel beloften als Gods als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Dus voor de komst van Christus zijn die beloften nooit vervuld. Dat is makkelijk, hè? Nooit vervuld. Dan moet het dus nog. Nou ja, sinds de Messias gekomen is, kan het, maar het moet nog. Want wij hebben geleerd, als we Calvinistisch zijn, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En als we dispensationalistisch zijn, want echte andere smaken bestaan helemaal niet hoor. Als we dispensationalistisch zijn, dan zeggen we, nou, wij leven in de onderbreking van de heilsgeschiedenis. En het zal in de toekomst dus alsnog gebeuren. Wat? Dat Israël dat uitverkoren volk zal zijn in de zin van dat zij dat aan hen vervuld wordt en op hen van toepassing is, dat zij zijn Ami, mijn volk, zegt de Heer, dat zij zijn een priesterlijk volk en een koninklijk volk. Dat is dus in de openbaring van het koninkrijk van de Messias van Israël op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, wanneer van Jeruzalem de wet zal uitgaan alsnog. En wanneer Jeruzalem voor het eerst in de geschiedenis haar naam zal waarmaken, namelijk onderwijs, want Yara is onderwijzen, eigenlijk wijzen. Yara, richten. Yara, onderwijs van vrede. Tot nog toe niet gebeurd. En wat staat er in Romeinen 11? Alzo zal geheel Israël zalig worden. Als je zo komt uit het Oude Testament, dan begrijp je meteen dat het idee dat dit vers spreekt over de individuele wedergeboorte van elke Jood, dat dan toch wel heel krom is. Dat kan daar niet over gaan. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat God beloften gedaan heeft aan Israël, met betrekking tot uitverkiezing, dan wel met betrekking tot zoonstelling, aanstellen in een hoge hiërarchische positie, hoger dan de volkeren der aarde, kortom aan de spits der natiën, is een nogal eens gebruikte uitdrukking in dat verband. Dat zal in de toekomst alsnog gebeuren, waarin heel Israël Ami zal zijn. Het volk dat het woord Gods bewaart. En dat het onderwijs van God, zeg maar de Torah van mijn part. Alleen bedoel ik niet de Mozaïsche wet, maar zo hè. Maar gewoon waarbij het woord der waarheid, het woord van God, Bijbelse waarheid, bewaard en gepredikt zal worden in heel de wereld. Door Israël, beginnen trouwens met dat 144.000 dienstknechten van God uitgezonden zullen worden om dat evangelie te prediken. 144.000. Dat wil zeggen, en dat staat erbij, 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Levi, 12.000 uit de stam van Juda, want Juda hoort bij Israël, dat weet u nu, hè? Ja, het is niet hetzelfde, maar het maakt er deel van uit. 12.000 uit de stam van Issachar, 12.000 uit de stam van Zebulon. En zo worden er 12 genoemd. Er zijn er 13, maar er worden er maar 12 genoemd. 12 maal 12.000 is 144.000. Ja, of je dat letterlijk moet nemen of niet. Oké, dan neem je het overdrachtelijk. Wat betekent dan 12.000 uit Issachar, 12.000 uit Aser, 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Gad? Dat is goed geantwoord, dat betekent niks, dus die overdrachtelijke betekenis kun je vergeten. Hoe je op een gedachte kunt komen dat je dat overdrachtelijk moet nemen, dat begrijp ik dus niet. Hoe dan? Dat kan helemaal niet. Het is gewoon letterlijk. En als je het ziet in Openbaring 7, dan zie je ook dat dat gebeurt na de 70ste week van Daniël, na de bekering van het Joodse volk, na de verwoesting van Jeruzalem, maar ook na de wederkomst van Christus aan een overblijfsel. En daarna vind je dus de situatie dat 144.000 zendelingen, in het Grieks heten zulke mensen apostelen, dat 12 maal 12.000, ja, dat die uitgezonden worden in de hele wereld om te prediken het evangelie, en dat in de dagen van den Antichrist. In de dagen dat de Arabieren de macht hebben en de troon over de Verenigde Naties staat in Babel. Is dat moeilijk? Nee, dat staat gewoon in de Bijbel, letterlijk allemaal. Wat zei Ter Linde toch? U weet wel, de hofleverancier. Die zei, de grote schrijver, grote Nederlandse schrijver, Reve. Kent u Reve?
Die man was hartstikke gek.
Hè? Ja. Iemand zei, maar hij schreef zo'n mooi boek over de avonden. Hoe kan je zoiets schrijven? Heb ik een antwoord op.
Hij was hartstikke gek.
Dan kan je dat schrijven. Ik ken iemand die heette Madame. Die schreef twee van die dikke boeken. Veel dikker dan de avonden. Geen doorkomen aan. Dat gaat echt helemaal nergens over. De Madame heet Blavatsky. En het boek heet iets als De Geheime Leer of Isis Ontsluierd of zoiets. Hoe kan zo iemand zoiets schrijven?
Helemaal gek.
Daar word je wereldberoemd mee. En omdat u dat niet kan en ik dat niet kan, heet het De Grote Schrijver. Reven. Ja. Nee, ik vind het een zielig stukje mens. Reven. Gerard Cornelis van het Reven. Ik echt, nou, meen ik serieus, een zielig stukje mens. Maar ja, dat vind ik van iedereen die gek is, vind ik zielig. Want ik denk dat zo iemand er nauwelijks wat aan kan doen. En dat het in ieder geval, als ik denk dat zo iemand gek is, dat het dan een ruimte laat is. Ik bedoel niet lelijk over mensen doen, maar om zo iemand nou omhoog te steken, die Ter Linde deed dat. Die zegt, de grote Nederlandse schrijver Reve, die zegt, de Bijbel is bestand tegen elke uitleg, behalve de letterlijke. En wat denk ik dan als ik dat lees? Dan denk ik, wie is er nou gek? En ik moet u zeggen, de Bijbel is alleen maar bestand tegen de norma. Ik zal niet zeggen letterlijk, want dat is. Maar de Bijbel is alleen maar bestand tegen een normale, voor de hand liggende, tamelijk letterlijke uitleg. Dat betekent dat als er staat dat het een gelijkenis is, dan is het een gelijkenis. En die is niet letterlijk. Maar goed, hè. Ik bedoel, daar is de Bijbel alleen maar bestand tegen. En bij alle andere vormen van Bijbelverklaring verdwijnt de Bijbel gewoon in de kliko. Waaronder bij Ter Linde. Dat verklaart misschien waarom ze dan toch maar een nieuwe gaan schrijven. Er is weer een nieuwe uitgekomen, geloof ik, in de Bijbel voor ongelovigen. Wat helemaal niet kan, want de Bijbel is alleen maar voor gelovigen bestemd. Hè? Dat weet je ook, hè. Ja, goed. Maar kijk, als je komt vanuit het Oude Testament, en Paulus doet zijn best, citeert heel wat oud-testamentische schriftplaatsen. En er staat dan, al zo zal geheel Israël zalig worden. Wat betekent dan zalig worden? Dat het alsnog gesteld wordt in de koninklijke priesterlijke positie. In de dagen van de wederkomst van Christus. Sterker nog, de openbaring van het koninkrijk van Christus wacht op de bekering. Het is één manier om het te zeggen, maar het wacht op de bekering van het Joodse volk. Als volk. Niet op de bekering van alle Joden. De bekering van het Joodse volk als volk. De regering van dat volk wordt geacht de naam des Heren aan te roepen en zal dat doen. En dat is de bekering van het Joodse volk. En aangezien Juda, dat is het Joodse volk, aangezien Juda de koninklijke stam is, en aangezien de oudste belofte is dat de scepter van Juda niet zou wijken, wacht het daarop alvorens de leeuw uit de stam van Juda uit Openbaring 5 of wat het maar was, zal verschijnen in heerlijkheid om de troon van zijn vader David alsnog op te eisen. En dus Jeruzalem te veroveren en te bouwen, want dat komt hij doen zoals David dat eens deed. Heb je dat nog? En dat is begin van het zalig worden van heel Israël. En wat dan heel Israël betekent, ja, daarover hebben wij het weer vanmiddag. Want wij geven eerst het woord aan broeder Johan Bos.